Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Na een jaar van beledigingen en verwensingen zaten ze eindelijk weer aan tafel. Joe Biden en Xi Jinping. Planeet Aarde is groot genoeg voor twee supermachten, zei Xi, toen hij door Biden werd verwelkomd in een landhuis bij San Francisco. Ze speelden hoogspel met als belangrijkste doel weer een beetje normaal met elkaar praten, vooral over handel en concurrentie. Ook Donald Trump speelde hoogspel. Op een rally kwam hij met een venijnige toespraak waarin hij elke denkbare tegenstander vermin noemde, wat zowel ongedierte betekent als tuig.
He pledged to you that we will root out the communists, Marxists, fascists, and the radical left thugs that live like vermin within the confines of our country, that lie and steal and cheat on elections, and will do anything possible. They'll do anything, whether legally or illegally, to destroy America and to destroy the American dream.
Dit is ook de week van de zoveelste dreigende shutdown en de noodgreep die de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden koos om die te voorkomen, een deal met de Democraten, die Trump vermin noemt dus. Dit is aflevering 206 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg, met een volle mok koffie in de studio onder het toeziend oog van de altijd strenge, doch rechtvaardige Wesley.
En ik ben Jan Posma, net terug in Washington van mijn bezoekje aan Nederland, met ook een flinke mok koffie aan mijn eettafel. Die heb ik ook wel een beetje nodig, hoor Bernard, want ik ben een beetje duf. Ja. Ik ben gisteravond teruggekomen, dus ik zit met mijn hoofd nog half in Nederland. De koffer is nog niet uitgepakt, die ligt hier naast me. En ik heb zo'n vliegtuigkuchje, weet je wel. Ja. En ik wilde ook nog eventjes iedereen trouwens bedanken voor alle aardige en mooie berichtjes naar aanleiding van mijn bezoekje naar Nederland, wat natuurlijk een beetje onverwacht was vanwege familieomstandigheden.
Onze condolences heb je natuurlijk ook allemaal gehad.
Zeker. Dat is heel mooi.
Want vorige week was je in de studio in Amsterdam en ik ook, dus ja. Dat was dan weer een...
Ja, nu.
Ja. Hey Jan, je hebt natuurlijk een groot deel van de verkiezingscampagne meegekregen in Nederland. Dat was al een tijdje niet meer het geval, want je woont al lang in de Verenigde Staten. Amerika zit ook in een verkiezingscampagne. Heb jij al luisterend en kijkend een vergelijking gemaakt?
Ja, ik heb daar wel een beetje van genoten ook, van die twee weken in Nederland. Om even die campagne van dichtbij weer te kunnen kijken. En weer eventjes die verschillen en de overeenkomsten te zien. En Bernard, een van de dingen die mij echt meteen opvielen is hoeveel er gekopieerd wordt uit Amerika. Ik zat te luisteren tijdens het tweede RTL-debat was dat volgens mij. Rob Jetten, die het niet over Nederlanders had, maar die had het constant over de hardwerkende Nederlanders. Ja, toen hoorde ik in mijn hoofd de hele tijd hardworking Americans. Ja. Dat was volgens mij een paar jaar geleden toch nog niet zo, dat het elke keer hardwerkende Nederlanders waren. Het viel mij ook wel op Geert Wilders bijvoorbeeld. Die klinkt een beetje als een Trump met zijn Netherlands First eigenlijke versie steeds. Die gebruikt volgens mij echt wel zinnetjes. Ook hoe hij migratie neerzet. Baudet, die kopieert alles wat hij zegt van Amerikaanse rechtse media, inclusief de complotten. En wat ik ook een mooie vond, ik zag vanochtend dat Frans Timmermans, die heeft zijn Spotify-playlist bekendgemaakt. Dus dat zijn al zijn favoriete liedjes, zeg maar. Daar begon Obama ooit mee. Daar staan dan een paar nieuwe artiesten tussen, waarvan je dan toch gaat twijfelen van, luistert die Timmermans dat nou echt? En luistert die Obama nou echt? Zijn ze echt zo hip? Sowieso echt gekopieerd van die democratische campagnes. Die campagne doet me sowieso een beetje denken aan democratische campagnes uit het verleden.
Amerikaanser geworden. Ja, dat vind ik ook, hoor.
Ja, je ziet het steeds meer. Ook wel verder sowieso. Wat ik wel mooi vind, Wij hebben een lekkere compacte campagne. Want wij hebben het er wel eens over. Hè. Hoe in Amerika is het eigenlijk altijd campagne. Officieel zijn het dan 11 maanden echte campagne. Maar feitelijk ben je daar gewoon eigenlijk inmiddels het hele jaar mee bezig. In Nederland is het lekker gewoon 3 weken efficiënt. Lekker veel debatjes, doet dan niet iedereen aan mee, maar toch, die zijn er wel. We horen overal die lijsttrekkers, de partijprogramma's. Die worden overal ook wel besproken, dus redelijk inhoudelijk. En dat vind ik ook wel weer iets moois. Dat als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met de Republikeinen of de Democraten. Nou, de Republikeinen die hebben volgens mij officieel niet eens een platform, een programma op dit moment. Maar verder past het allemaal op een bierveeltje. We zijn in Nederland. Het wordt wel steeds wat Amerikaanser, maar er zit toch ook nog net wat meer inhoud in. Dat is toch wel goed.
Ja. De Amerikanen zeggen, over zo'n partijprogramma gesproken, want dat is, als je ze leest, soms weet ik veel, 100 pagina's lang, minutieus uitgewerkte modellen van hoe zo'n Nederlandse partij wil dat een bepaald onderwerp wordt uitgewerkt. Hè. En Amerikanen zeggen, ja, dat zonde van je energie, want wij stemmen op een persoon en we vertrouwen erop dat de persoon op wie wij onze stem uitbrengen en die je dan hopelijk wint, dat die vanzelf wel kijkt hoe het loopt. Dus een kandidaat heeft voornemens en die doet ook wel beloftes. Maar de kiezer, die neemt dat ongeveer per definitie met een korreltje zout. Want de praktijk is altijd anders. En Amerikanen zeggen, in crisis, zoals nu, heb je de verschillende. Je hebt een budgetcrisis, je hebt Oekraïne, je hebt het Midden-Oosten. Je hebt allerlei dingen die spelen, de relatie met China. En dan Amerikaan denkt, nou, gewoon maar eens kijken hoe die president het doet. En hoe die zich aanpast aan de problemen die zich voordoen. En in Nederland heb je, ja, als er een regeerakkoord wordt gesloten, ook steeds, dat wordt afgevinkt, als het ware. Hè, zo wie er precies aan moet houden. Mm. Dat is ook een hele mooie vorm van democratie, hoor. Ik bedoel helemaal niet dat er iets aan verkeerd zou zijn, maar ik vind die verschillen ook heel opmerkelijk.
Ja, precies. En ik geloof ook wel dat Nederland daar ook wat Amerikaanser in wordt. Of in ieder geval, sommige partijen proberen dat door bijvoorbeeld dat partij om hun plannen niet door te rekenen. Daar hoor je dan ook een beetje die argumenten van, ja, ze hebben het dan over de rekenmethodes, maar ook over, ja, er kan zo weer wat veranderen. Dus waarom zouden we dit allemaal zo ver doorrekenen? Ik vind dat wel fijn, hoor. Ik vind altijd wel van, laat het gewoon doorrekenen. Dat doen ze hier in Amerika ook niet, natuurlijk. Want dat is er allemaal nog niet zo concreet. Dat vind ik ook wel wat moois in Nederland. Maar dat verschuift ook wat meer richting dat denken zoals jij dat omschreef.
Ja, je hebt zwaar. Dat doorrekenen heeft natuurlijk een functie. En nou, sommigen gaan er anders mee om dan anderen. Maar het hele idee is dat zo'n partij plannen uitwerkt waarvan we via zo objectief mogelijke bronnen willen horen of die ook uitvoerbaar zijn binnen de begroting die zo'n partij zich daarbij voorstelt. En vaak is dat niet zo. Soms is het trouwens wel zo. Dus sommigen doen dat heel netjes, dat rekenwerk. Maar ja, dan zeggen andere critici, ook uit die partij, die zeggen, ja, maar die, Centraal Planbureau of andere, formeel erkende instituten die het narekenen, die doen ook bepaalde, hebben ook aannames, dus die doen ook maar een slag. En we weten niet precies hoe de economie zich ontwikkelt. Enfin, dat is een discussie op zichzelf. Mm-hmm. Maar het is leuk om te zien. En ik vind inderdaad ook de Amerikanisering van de Nederlandse verkiezingen vind ik ook wel aardig. Want in mijn jeugd, in elk geval, dan koos je echt voor het gedachtegoed van een partij. Ja, daar, mijn ouders die gingen stemmen en dan ging het echt om het gedachtegoed dat die partijen hadden. En de lijsttrekker, ja, die was niet zo belangrijk. En dat is omgeslagen in Nederland, is het nu ook. En je stemt op iemand met een partij daarachter. Hè, dus je stemt op Timmermans met een linkse partij daarachter. Je stemt op Dylan en die heeft dan de VVD achter zich. De personen spelen belangrijk. En volgens mij, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar volgens mij was de omslag dat er voordat het kabinet Rutte 1 er kwam, voorverkiezingen waren in de VVD om te kiezen tussen Rita Verdonk en Mark Rutte als lijsttrekker. Misschien dat ik mij vergis, maar bij mijn weten is dat de eerste keer dat ook in de Nederlandse politiek het is omgedraaid en tegen de kiezer is gezegd, oké, wijs dan maar aan wie je de beste lijsttrekker vindt. En dat was dus niet meer of je de VVD een goede of een niet zo goede partij vindt, maar welke van die twee mensen er moet leiden. En dat was ook, ja, sindsdien is dat helemaal erin gekropen. We kijken naar leiders, toch?
Ja. Ja, interessant punt. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat inderdaad echt wel een belangrijk moment erin is geweest. Daar ook, ik kan me nog herinneren dat toen ook zo'n discussie was van, hey, dit is eigenlijk best wel mooi, moeten we echt meer voorverkiezingen gaan doen zoals in Amerika. En volgens mij kwam toen ook een beetje dat mensen het hier over running mates gingen hebben, wat natuurlijk ook, of hier, ik zeg hier nog, maar ik ben dus niet meer in Nederland, maar in Nederland hadden we het dan ineens over running mates, wat natuurlijk ook een beetje, ja, onzin is, maar dat daar steeds wat meer van, nou, die voorverkiezingen of die strijd tussen Rutte en Verdonk, dat was eigenlijk wel spannend en wel mooi. Kunnen we ook een beetje die kant op?
Ja, 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 ja. En nu is het helemaal ook, ja, je let op de leiders, althans de belangrijkste woordvoerders. We hadden net, het is nu donderdagmiddag en we hebben net het gebruikelijke BNR buitenland debat opgenomen. En dan kijk je
erop. Ja, dan moet je even wat over vertellen, Bernard. Want dat kunnen de mensen dus ook vast. Ik weet niet of het in onze podcastfeed, maar ergens in de wereld podcastfeed zit die sowieso dingen. Kunnen ze hem ook terugluisteren.
Ja.
Maar jij was volgens mij, was het in Den Haag?
Was in Den Haag, in de campus, ja. Leiden. De campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Dat is een prachtige locatie. Er was gelukkig heel veel publiek. Dus, het was best een aardig debat. Het nadeel van een debat, Jan, is altijd dat het natuurlijk heel veel het oplepelen van standpunten is. Hè? Dus de momenten waarop ze elkaar een beetje in de haren vliegen, die zijn schaars. Maar dat gebeurde wel. En we hebben belangrijke dingen besproken. Echt over buitenland, de actuele kwesties, Israël, Gaza, Oekraïne, vooral wat moeten we in de toekomst als er minder geld is en als misschien in Amerika meneer Trump wint en niet meneer Biden. Al die dingen kwamen keurig netjes aan de orde, zoals jij en ik er ook zo vaak over praten. En de toekomst van de Europese Unie, ook heel uitvoerig aan de orde geweest. En ik zou zeggen, volgens mij staat die al online. Nee, ik denk dat hij binnen een uur, ergens in de loop van de late donderdagmiddag of vroege donderdagavond online staat. En dan kan iedereen hem terugluisteren. Dus, en dan maar kijken.
En is er, want je ligt al een klein tipje van de sluier op, is er een bepaald moment of een bepaald onderwerp, een blokje waarvan jij dacht, oh, dat vond ik het interessantste of het leukste?
Wat ik interessant vond, ja, het is een beetje technisch, maar je weet, er heerst een enorme discussie over de toekomst van de EU en nieuwe leden, ja of nee? Nou, daar heeft iedereen, al die partijen hebben daar een opvatting over. Maar het gaat er ook om dat die EU zo groot wordt dat er steeds meer partijen af willen van het veto-mechanisme. Hè? Want nu zitten er in die Europese Commissie 27 commissarissen. En als er één nee roept tegen een voorstel, dan gaat het niet door. He, dus er wordt al heel lang gepleit voor wat dan heet een gekwalificeerde meerderheid in plaats van veto. Nou, daar gebeurden leuke dingen. Bijvoorbeeld Ruben Brekelmans van de VVD. Die zegt, ja, ik ben op dat punt echt gewoon van gedachten veranderd. Want ja, als die uitbreiding doorgaat, dan zit je misschien wel met 2 of 33 landen. Nou, die kunnen onmogelijk allemaal hetzelfde denken. Dus dat waren best leuke momentjes. En natuurlijk ook wel emotionele momenten over de steun aan Israël, ja of nee. En het lot van de Palestijnen. Dus dat zijn de dingen die je ook verwacht. Vind ik ook bij de manier waarop BNR dat soort dingen aanpakt. Het was mooi evenwichtig en het was ook wel echt politiek. En helemaal op het laatst in de podcast, want we hebben een deel uitgezonden en daarna nog een stuk extra opgenomen. En helemaal op het einde van, ik hoop dat dat in die podcast blijft zitten. Daar ontstond een hele grappige discussie over wel of niet samenwerken met Geert Wilders. Want de VVD heeft de deur op een kier gezet en de andere partijen eigenlijk niet. En die hebben we daar nog niet zo heel duidelijk over horen uitspreken. En nu wel. Dus dat vond ik ook wel een spannend momentje. Hè, dus Wilders is natuurlijk.
Ja, ik ben benieuwd.
Ja, ik zou zeggen, god, als je toch niks beters te doen hebt of zo. Weet je wel. Tijdens het uitpakken van je koffer.
Ja, zoek dan even die podcastfeed op.
Tijdens het uitpakken van je koffer. Ik noem maar wat. Hè, zet hem lekker aan. Ja.
Ja, ga ik doen. Dat is wel toepasselijk.
Ja, hé, hey, Jan. Over naar het Amerikaanse verkiezingsnieuws. Want er is weer.
We dwalen helemaal af, Bernard. Ja,
en dit is de Amerika-podcast. Maar goed, er is weer een hoop gaande. Wat vond jij nou het meest opmerkelijke van in de afgelopen dagen of week?
Ja, dat was echt een beetje een gekke week, vond ik, met veel dingetjes. Er gebeurde overal wel wat. En bijvoorbeeld, ik zat me vanochtend toen ik wakker werd, bedacht ik ineens, oh ja, die Tim Scott, die Republikein, is uit de race gestapt.
Ja, de totaal onverwacht. Van
weinig dachten.
Ja,
ja, ja. Wij dachten nog toen hij begon, van, oh, wat een mooi positief verhaal heeft hij. Een beetje een soort Reagan-achtige optimisme over Amerika. Ook wel eens leuk om te horen tussen alle doom en gloom. Maar ja, dat is dus niet iets wat heel erg aansloeg. Is ook niet zo goed in die ruzietjes. En in het zoeken van mediamomentjes, waar het nu allemaal om draait. Ook in Nederland steeds meer, trouwens, ook zo'n punt. Maar die is dus weg, dus we tellen een beetje af.
Ja.
En dan was er natuurlijk nog de kwestie van de shutdown. Je noemde al die agressieve toon van Trump, waar we het ook nog even over gaan hebben. Maar iets wat ik persoonlijk heel interessant vind, en wat ik ook echt op de voet volg, is Joe Manchin. Die democratische senator uit West Virginia. Die gaat niet voor herverkiezing. En ja, natuurlijk een flinterdunne meerderheid voor de democraten in de Senaat. Dus daarmee hebben zij denk ik wel echt een probleem.
Maar als ik me herinner, we hebben heel vaak over die man gesproken. Omdat hij in die democratische constructie eigenlijk voor Biden een constante pain in de nek was. Elke keer als Biden probeert iets door die Senaat te krijgen, dan kwam die Manchin met, ja, maar ik ben het er misschien toch niet mee eens. Ik kan me voorstellen dat Biden denkt, good riddance, die man die moet ook kwijt in de partij. Doe maar wat hoor.
Ja, misschien dat er wel een klein klein hoekje in zijn hoofd, dat hij daar toch die gedachte er wel een beetje is hoor. Dat daar wel wat frustratie is over en weer. Maar ja, die unieke positie van die man, hè, dat is wel echt heel belangrijk voor die democraten. Hij heeft eigenlijk, hoewel die altijd of vaak dwars lag en ligt, heeft hij ook veel dingen mogelijk gemaakt voor de democraten. Want ja, hij is eigenlijk op heel veel vlakken een erg naar rechts georiënteerde democraat. En dat moet ook wel, want hij zit in een dieprode staat natuurlijk, West Virginia. Staat waarin kool en ook de kolenlobby nog steeds een grote rol speelt. En daar past Manchin goed bij. En hij is vrij, ja, ik denk dus, je ziet het wel meer in Amerika, maar Manchin is eigenlijk wel een beetje een uniek geval ook wel. Dat hij in zo'n situatie dan toch kon overleven als politicus. En daardoor moest hij heel vaak wel kijken naar zijn achterban. Kijken naar wat kan ik doen, wat moet ik doen. En dat was vaak lastig voor beiden, want dat kwam niet vaak overeen met wat het Witte Huis precies wilde. Maar ja, dan kom je dus op het punt van, als Manchin daar niet zit, vind dan maar eens een democraat die dat ook kan. Die ook en democraat kan zijn en toch die republikeinen in die staat kan aanspreken. Dat wordt natuurlijk heel, heel moeilijk.
Ja, daar heb je gelijk in, dat is waar. En het was ook een heel apart dat deze democraat in het zadel was geholpen en gehouden door de steenkolenlobby. En hij heeft zich ook enorm ingespannen voor het behoud van kolenmijnen en de sociale omstandigheden van mijnwerkers en ga zo maar door. Daar is hij voor gekozen. Ja, en ik ben het helemaal met je eens, joh. Ga maar een ander vinden. Tjoh. Hè?
Ik denk dat ze daar echt, dat Biden dat uiteindelijk wel het meeste voelt. Dat hij denkt, oei, dit kan nog wel eens heel moeilijk worden voor ons.
Ja, en wat denk je, gaat hij als onafhankelijk kandidaat proberen? Want dat las of hoorde ik ook zo hier en daar.
Ja, ik zag toevallig vanochtend, werd hij door Caitlin Collins geïnterviewd op CNN. En werd hem die vraag ook gesteld. En blijf je eigenlijk wel een democraat? En toen vond ik hem toch wel een beetje, hoewel hij die vraag natuurlijk verwachtte, was hij toch een beetje aan het schutteren. En had hij daar toch niet meteen een heel goed antwoord op. En ik krijg dus het gevoel, hij zou het wel willen. Hij heeft die ambitie, denk ik ook wel, om zoiets te gaan doen, voor het allergrootste te gaan. Maar ik weet nog niet, ik denk niet dat hij al weet hoe hij dat zou gaan doen. En wanneer hij dat dan ook zou gaan doen. Want hij is ook wel slim. Ik denk niet dat hij uiteindelijk zijn eigen partij, de Democraten, dat hij die in de weg wil zitten. En hij ziet wel dat als hij nu te veel reuring zou geven, dat dat dan ook een probleem zou kunnen zijn. En dat dan de Democraten misschien die verkiezingen zouden kunnen verliezen. Hè? Uiteindelijk wil hij niet Jill Stein worden of Ralph Nader nog wat vroeger.
Ja, Jill Stein is wel helemaal klaar. Die is van de Groenen, geloof ik, Jill Stein.
Ja, klopt.
Ja, die doet nu ook weer mee.
Ja, en daar zijn Democraten nog steeds boos op. Omdat zij in 2016 ook een paar procent of in ieder geval wat stemmen heeft weggetrokken. Sommige Democraten zeggen daar nog steeds van, ja, daardoor heeft Hillary Clinton verloren. Ja. Ja, dat wil je natuurlijk niet op je geweten hebben als Joe Manchin. Want dan is hij verder van huis. Precies. Dat is helemaal een beetje voorbij voor hem.
Oké, de shutdown. Dat was ook wel weer een avontuur. Vrijdag was de deadline officieel. Maar die is vermeden omdat de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, uiteindelijk een deal sloot met de Democraten. Want hetzelfde groepje Republikeinen dat steeds dwars ligt, lacht nu ook weer dwars. Jan, deal met de vijand, de Democraten. Dat was toch precies waarop Johnsons voorganger Kevin McCarthy werd afgeserveerd?
Ja, precies zo'n constructie. Ook zo'n korte termijn oplossing. Met hulp van Democraten. Daardoor door het huis gekregen. Daardoor weer zo'n shutdown voorkomen. En nu was het dus ook weer zo. Bij bijna 100 Republikeinen. Ik dacht dat het 93 waren die hebben tegengestemd. Dus de Democraten moesten hierbij helpen. En ja, toen McCarthy hetzelfde deed, toch niet heel lang geleden, toen ging echt zijn hoofd eraf. Ja. Toen moest hij wegwezen. Toen was die Freedom Caucus was heel boos op hem. Dit konden ze niet tolereren. En die Johnson, die zit er nu nog. En je hoort bijvoorbeeld die Marjorie Taylor Greene, die we ook zo'n stokenbrand, ook uit die Freedom Caucus, waar we het ook vaker over hebben. Die was daar ook wel, die merkte dat ook even op, van hey, hier is toch wat anders. Ook een bondgenootje van Kevin McCarthy was uiteindelijk. En ze heeft gewoon een goed punt daar deze keer.
Ja.
Ik heb zelf het gevoel, Bernard, dat ze Johnson hier ook een beetje mee weg laten komen op dit moment. Omdat we net al een hele pijnlijke periode hebben gehad in het huis. Hè, met al dat gedoe sinds die vorige deal. En de leiderschapsverkiezing die zo lang duurde. En de spanningen zijn daardoor echt enorm opgelopen in het congres. Heel klein zijpaadje. Afgelopen week had je een van de Republikeinen die uiteindelijk ervoor heeft gezorgd dat Kevin McCarthy weggestemd werd, die vorige leider. Die heeft Kevin McCarthy in de hal, in de loopgangen, heeft hij in zijn gezicht staan schreeuwen. Die man die zei dat McCarthy hem een elleboog had gegeven in de drukte. Het was echt gewoon een knallende ruzie. Ten overstaan van iedereen ook camera's erbij en zo. Dan was er ook nog een Republikeinse senator en een vakbondsman. Die zaten dus bij een hoorzitting, dus een officiële zetting. En die kregen ruzie. En dat ging zelfs zover dat er daar van achter hun microfoons werd gedreigd van, moeten we dit buiten maar even oplossen? Maar even achter het fietsen
op. Ja, je zag ze ook al opstaan in de vechthouding, hè?
Ja, ongelooflijk.
Ja, fantastisch. Ja, het leek het Koreaanse.
Het Koreaanse parlement.
Ja, Bernie Sanders heeft ze gesust. Ja.
Ja, precies. Ja. Maar dus echt wel enorme spanning daar. Dus ik heb het idee dat ze nu allemaal denken van, nou, als we nu nog een keer ruzie gaan maken op deze manier, dit komt echt niet goed. En ze willen ook lekker, ik geloof voor Thanksgiving, dat ze al bijna met reces kunnen. Dus daar hebben ze ook wel zin in, denk ik.
Ja. Hoe is het hem nou inhoudelijk gelukt? Want in feite praat je gewoon over dezelfde begroting die nu al 2 of 3 keer is verlengd.
Ja, precies. En dit is weer zo'n verlenging. En het was ook nog een extra ingewikkelde. Want Johnson heeft die tijdelijke begroting heeft hij in tweeën gehakt. Waarbij een aantal overheidsprogramma's die krijgen geld tot 19 januari. En de rest tot 2 februari. Dus het is een soort tweetraps raket deze keer. Dat was ook een reden waarom er best wel wat mensen kritisch op waren. Van hey, het wordt nog ingewikkelder waarom doen we dit eigenlijk op deze manier? Het was echt een soort trucje ook van Johnson. En ja, ik heb er eigenlijk ook niet een goed antwoord op waarom hij het nou zo nog ingewikkelder heeft gemaakt. Maar ik denk dat hij in ieder geval die Freedom Caucus nu het gevoel heeft gegeven van, hey, jullie krijgen nog een keer een kans om te gaan zeuren in februari. Jullie kunnen dan nog een keer protesteren tegen dit alles. En uiteindelijk, om Kees de Kortus maar even te citeren, kicking the can down the road is het weer. Want een maandje of wat hebben we het hier weer over.
Ja, zo is dat. En wat wel is verdwenen, is de 100 miljard of nog zelfs wat meer die Biden wilde voor steun aan Israël en Oekraïne en trouwens ook aan Taiwan en voor de Zuidgrens en zo, weg uit dit voorstel.
Ja, dat is ook gesneuveld. Biden zal wel, denk ik, met een nieuw voorstel komen. Of er moet in ieder geval wat gebeuren. Want het is wel duidelijk dat, wat wij wel een beetje al aanzagen komen, en de meeste mensen ook wel, denk ik, dat het niet goed zou lopen. Want Johnson en die Republikeinen die maken een groot twistpunt van vooral Oekraïne. Dat geld, dat willen zij niet zomaar die kant op laten gaan. Zij proberen dat ook los te koppelen van Israël, waardoor dan Israël het geld wel op tijd krijgt, maar dat Oekraïne, daar moet dan nog even over geruzied worden. Uiteindelijk blijft dus allebei nog even liggen. En dat is, als buitenlandcommentator, Bernard, voor die bondgenoten in die oorlog, met name Oekraïne op de korte termijn, is dit wel echt een stevige tegenslag.
Ja, en vooral, je hebt gelijk, Oekraïne is te groot. Dat was ook veruit het meeste geld. Ik geloof iets van 80 miljard of zo dat daarvoor werd gereserveerd. En dat is echt een zepert voor Oekraïne, wat er toch slecht voor staat, laat me eerlijk over wezen, in deze oorlog. Echt een enorme slag. Israël. Ik denk dat daar een apart voorstel over komt. Maar je ziet steeds duidelijker ook aan Biden en ook aan de westerse bondgenoten. En we zagen dat trouwens ook in het BNR Buitenland debat. Want er kwam het thema natuurlijk ook naar boven. Dat de steun voor Israël, die loopt langzaam weg. Omdat de meeste, ook bondgenoten, maar ook tegenstanders, maar ook bondgenoten zeggen, het is nu wel een beetje mooi geweest. Het is zo'n bloedbad, dat moet gaan stoppen. En de Israëliërs zelf zeggen, nou, we denken dat we dit nog een week of 3 hooguit volhouden. En dan wordt de druk op ons om te gaan praten, wordt te groot om te weerstaan. En er is nu ook in de Veiligheidsraad, ook heel apart, Jan, een resolutie aangenomen. Dat is per zelf al een novum, zo langzamerhand. Want er gebeurt bijna nooit meer. En dat ging
ze kunnen
hier,
nog wat.
Ja, dat ging hierover. En daarbij hebben Amerika en Rusland zich van stemming onthouden. Heel apart. Engeland trouwens ook. Maar niet tegengestemd. En dit was duidelijk een oproep, vooral aan de Israëliërs, om ruimte te maken voor die hulpconvooien en daar positiever tegenover te staan. Maar goed, ik wou maar zeggen, dat hele grote steunpakket voor buitenland, ja, daar, Israël redt het wel tot het einde van deze oorlog, zou ik maar zeggen, om het maar even heel cru te zeggen. En Oekraïne niet. Die hebben echt blijvend heel veel steun nodig. Dus, ja.
Hey. Waren daar ook wel wat zorgen over bij het buitenland debat? Of hebben jullie er niet op
Nee. Dat ging dan meer over de vraag waarom. Er is een kamerdebat, hè, over een uitgelekte. Over in hoeverre je kon spreken van oorlogsmisdrijven en misdragingen. Nou, dat had helemaal niet mogen uitlekken, want dat was de militair attaché op de Nederlandse ambassade in Tel Aviv, waar dat vandaan kwam. Wie het heeft laten lekken, weet niemand. Maar het officiële commentaar was namelijk terecht van, ja, dit is gewoon een van de gedachten die spelen, maar dit is niet het Nederlandse beleid. En ook niet een advies om het Nederlandse beleid in die zaak te, zo te framen. Maar het Nederlandse standpunt is, het is verschrikkelijk wat er is gebeurd op die 7e oktober. Maar wat er nu gebeurt in Gaza is dat ook. En dat is niet meer langer te tolereren. Dus het tij keert zich tegen Israël, zal ik maar zeggen. En dat gebeurt in de Verenigde Staten ook. Dus Biden staat ook in zijn eigen partij steeds meer onder druk. En vroeg of laat dan zegt Biden, want die heeft toch de regie, laten we eerlijk wezen, die belt dan Netanyahu op en zegt, vriend, morgen ga ik zeggen dat het over moet zijn. En vervolgens belt hij Sisi, de president van Egypte, en dan zegt hij, wil jij dat trucje weer eens doen? Want dat is altijd de man die bij deze oorlogen, moet ik zeggen, elke keer weer een bestand uitonderhandeld. En dat gaat dan gebeuren. Mm. Nou, dan stopt het hopelijk.
Ja. Echte boten brengt ze bij elkaar en Sisi brengt ze bij elkaar.
En Sisi is altijd... Qatar speelt op de achtergrond ook een rol. Want die hebben natuurlijk uitstekende contacten met Hamas. Maar het is elke keer Egypte dat... ik vind dat in diplomatiek opzicht vind ik dat vaak helder hoor. In dit soort dingen. Want het is echt heel ingewikkeld. Dan Jan, waar we het begin van de podcast een stukje van lieten horen. Die enorme agressie van Trump. En eerlijk gezegd, ik vond die toespraak waar dat stukje uitkwam ook... Ik vond het echt griezelig.
Ja, ik ook. Het was echt een heftige campagnetoespraak van Trump. En ondanks, zeg ik er dan ook maar even bij, dat we hem wel ook een beetje kennen op dit terrein. Het is wel bekend terrein voor hem. Hij zegt wel vaker dit soort dingen. Maar ik merkte toch wel dat dit wel echt impact had ook. Daar hebben we het zo nog wel even over. Maar ook historici bijvoorbeeld hier meteen op reageerden. Democraten reageerden natuurlijk ook geschrokken. En bij de Republikeinen bleef het dan een beetje stil. Maar dat kennen we ook natuurlijk. Je liet aan het begin al horen vermin, ongedierte. Een hele heftige omschrijving van je politieke tegenstanders. Hij dehumaniseert ze, zijn tegenstanders, maar ook bijvoorbeeld immigranten. Trump heeft ook wel eens gezegd... immigrants are poisoning the blood of our country. Nou, dat is ook echt een hele enge, gevaarlijke uitspraak natuurlijk. En het is ook niet dat dit even een slip of the tongue was. Want hij zette het ook meteen op Truth Social, het stukje wat jij liet horen aan het begin. Het was naar aanleiding van Veterans Day. Toen zei hij van, ik pak hem even bij hoor. Ik beloof dat wij de communisten, de marxisten, de fascisten, radicaal linkse tuig... dat als ongedierte in ons land leeft, die liegen, die stelen, die vals spelen tijdens verkiezingen, dat we alles zullen doen, die doen alles, legaal of illegaal, om Amerika kapot te maken en de American Dream. En dan zegt hij ook, de dreiging van krachten buiten dit land is veel minder sinister, veel meer eng en gevaarlijk dan de dreiging die van binnenuit komt. Dat vond ik ook wel echt, je even rillingen krijgt. En dan eindigt hij met, ondanks de haat en de boosheid van de radicale linkse gekken, we will make America great again. Maar ook dat, het is bijna een soort horrorscenario wat hij schetst van, het zit hier al binnen, het gevaar is hier al. En het was een heel heftige en harde en angstaanjagende toespraak. Ook in combinatie met dingen die de laatste tijd gedeeld worden over wat hij van plan is. Over hoe hij het ministerie van Justitie bijvoorbeeld wil omvormen naar meer zijn ideologie. Hoe die migranten massaal wil uitwijzen. Hoe je bijvoorbeeld ook mensen die een visum willen vragen zou mogen stellen over hun ideologie, wat ze politiek gezien geloven, wat natuurlijk ook niet past in een vrij land. Het was echt een hele heftige en enge toespraak.
Ja, ik hoorde commentaren waarin hij werd vergeleken met Mussolini en Hitler. Dat moet voor de partij of voor het partijbestuur toch zorgelijk zijn, denk ik. Los nog van de inhoud, maar dat... En het was niet één commentator, dat hoorde je van alle kanten. Jongens, dit doet ons denken aan een zwarte tijd uit de geschiedenis.
Ja, en dat zijn ook die historici die zeiden van, wacht eens eventjes, deze teksten, dat dehumaniseren, dat die bangmakerij, dit kennen we uit het verleden. En het is natuurlijk, als je een discussie aangaat en je vergelijkt iemand met Mussolini of Hitler, dan is het meteen voorbij. Hè? Dan kan je eigenlijk, dat is eigenlijk nooit handig. Maar in dit geval, dit zijn dus woorden die ook door die leiders op die manier werden uitgesproken. En dat is natuurlijk wel iets om in ieder geval niet je ogen voor te sluiten. En op dit moment... als wij elkaar spreken nu, heb ik nog niet gezien dat Republikeinen hier nou heel hard op gereageerd hebben. Helemaal niet eigenlijk. Daar blijft het echt een beetje stil. Ik ben ook wel benieuwd of andere Republikeinse kandidaten hier nog wel wat mee kunnen doen. En ik weet zeker dat dit... Ik kan me het echt niet anders voorstellen dat de Democraten en Biden in hun campagne dit gewoon een heel belangrijk onderdeel van hun campagne gaan maken. Dat was het denk ik ook al. Maar dat dat alleen maar meer wordt van kijk, dit is het alternatief. De democratie die in gevaar kan komen.
Maar dan moeten die Democraten wel even wakker worden, vind je niet? Ze zijn zo slaperig of zie ik dat verkeerd?
Ja, zij zitten in een wat gekke tussenfase eigenlijk. Hè? Van zijn we nou echt ook campagne aan het voeren of niet?
Nee.
Daar hadden we ook een audiovraag geloof ik over, hè? Van Alexander Nijenboer.
Donald Trump gaf op 11 november in New Hampshire een speech waarin hij zijn politieke tegenstanders ongediend noemde dat bestreden moet worden. De meer mainstream Amerikaanse kranten en nieuwszenders oordelen unaniem dat in de woorden van Trump dictators als Mussolini en Hitler doorklinken. Hoe groot achten jullie de kans dat de Verenigde Staten na een herverkiezing van Trump in een dictatuur verandert en welke checks en balances zijn er om dat te voorkomen? En merken jullie eigenlijk iets van enige bezorgdheid bij de Amerikaanse kiezer? Want die bezorgdheid blijkt vooralsnog niet uit de meest recente peilingen.
Nou ja, eerst die vraag over de peilingen. Dat vind ik eigenlijk een hele goeie, want daar kun je veel aan aflezen. Wat zie jij al iets in de peilingen als een reactie hierop? Het is nog heel kort geleden natuurlijk, maar toch.
Ja, nee. Daar is denk ik nog net even wat te vroeg voor. Ik heb wel het gevoel dat als je kijkt naar het verleden van wat we steeds hebben gezien is dat democraten hier zich enorm zorgen om maken. Maar republikeinen, dat daar het grootste deel gewoon ook dit niet echt een probleem vindt tot nu toe. Dat ze meer iets hebben van, wij moeten die verkiezingen winnen. En zij zeggen eigenlijk ook, het alternatief, Joe Biden, is slechter. Dan maar beter Donald Trump. Hij is wel hard, maar hij staat in ieder geval voor Amerika. Dat een beetje heel kort te samenvatten.
Ja, maar goed, migranten opsluiten in kampen. Ik krijg rillingen van, als ik dat zo hoor.
Ja.
Jan. Hey, okay.
Hoe, als het gaat om die checks en balances. Hebben we inderdaad moeten ons zorgen maken dat het een dictatuur wordt? Maak jij daar zorgen om?
Een beetje, zal ik niet ontkennen. Aan de andere kant, tot nu toe hebben de checks en balances gewoon keurig gewerkt. Er zijn rechtszaken, alle pogingen die Trump heeft gedaan om die verkiezingsuitslag onderuit te halen. Allerlei plannen die in strijd waren misschien met de grondwet. Het systeem corrigeert, vind ik, tot nu toe keurig alles zoals je verwacht. Maar waar ik me veel meer zorgen over maak is de polarisatie, de verharding in de samenleving. Want dat leidt weer tot meer van dit soort kreten. Hè? Het zwart maken van immigranten. Het verketteren van je politieke tegenstander. Hè? Want dat zijn niet meer, die noemt hij niet democraten, maar die noemt hij marxisten, communisten en ander tuig. Hè? Dat zijn dan de woorden die hij gebruikt. Dat vind ik wel eng. Ik kan niks noemen. Ik maak me daar wel zorgen over, ja.
Ja, dan hoef je ook niet meer over echte problemen te praten. Hè? Dan gaat het er alleen nog maar over van hey, wij hebben een hele harde tegenstander en daar moeten we tegen.
Helemaal gelijk. Jan.
Wat even, over bekende tactiek.
Ja, even het grote, echte grote internationale nieuws. Misschien niet zo belangrijk voor die verkiezingen, maar wel voor de wereld en dus voor ons het gesprek van Xi Jinping en Biden in Californië. Ze zeiden zelf van tevoren, we hebben daar niet al te grote verwachtingen van. En ze wilden vooral eigenlijk hun toon matigen en kijken naar wat wel goed gaat. Het zijn immers economisch kolossale partners. Dus het is inderdaad goed om de toon te maten. Ze hebben 4 uur met elkaar gepraat. Dat vond ik een goed teken. Wat was jouw indruk?
Ik denk ook, volgens mij is het een beetje missie geslaagd. Want wat meer kon je eruit halen dan ze er nu uit hebben gehaald. En ik heb ook het gevoel dat het feit dat ze met elkaar praten, dat deze bijeenkomsten was, dat al het goede nieuws is. En de lat lag heel erg laag natuurlijk. En dan is uiteindelijk, ze gaan de militaire communicatie weer in de lucht brengen. Dat was stopgezet na dat bezoek van Nancy Pelosi.
Ja, die hotline is weer terug. Dat is heel goed, ja.
Ja, dat is goed nieuws. En China en Amerika gaan samen de fentanyl-export. Er gaat veel drugs van China richting Amerika. Dat zorgt hier voor doden. Dat is gewoon een groot probleem. Daar wordt aan gewerkt. Nou, dat is ook een onderwerp waar beide kanten zich, denk ik, vrij makkelijk in konden vinden. Dat is niet controversieel. Er wordt wat samengewerkt op het klimaat. Of tenminste, dat zijn ze van plan. Dus allemaal goed nieuws. En niet verder escaleren dus. En ik heb ook begrepen, maar dat weet jij beter, denk ik, dat er nu dan waarschijnlijk de komende tijd veel intensief contact gaat zijn. Dat ze nu weer de boel een beetje gaan opstarten. En er zal ook wel intensief gekeken worden of China zich aan die afspraken houdt die zijn gemaakt. Ja. En tegelijkertijd, achter de schermen waren dan nog een hoop dingen die zijn besproken waar we niets over hebben gehoord. En die minstens zo spannend zijn, denk ik. Hè? Want de rol van China via Iran dan in het Israël-conflict. We hebben natuurlijk de handel, die halfgeleiders.
Ja.
Waar volgens mij Biden zijn poot stijf heeft gehouden. De beperkingen richting China. Taiwan, de klassieker binnen dit geheel. Het klassieke onderwerp wat altijd weer terugkomt. Er zijn in januari daar weer verkiezingen. En dat zal natuurlijk, dat blijft gewoon denk ik wel een spannende periode in de weg daarnaartoe.
Ja, de conclusie wat je zei, contact houden. Ik denk dat ze gewoon in de toekomst elkaar eens wat vaker bellen of notities sturen. Of hun. Ik denk dat de toon wat verbetert. En dat moet ook echt gebeuren. Want het is echt. Het was aan het afsteven. Stevenen op iets heel gevaarlijks. Want het zijn twee heel krachtige en machtige landen. En ik vond dat Xi wel gelijk heeft. Op planeet Aarde is er best ruimte voor twee supermachten. Die moeten een beetje fatsoenlijk met elkaar omgaan. Ook al zijn ze het op alle mogelijke punten hardgrondig met elkaar eens. Dus oneens. Dus en Jan, ik ook nog even een komische noot. En dan gaan we zo dadelijk kijken wat de luisteraars allemaal willen horen en zien. Ik vond het tenminste de top van het bedrijfsleven, zoals de CEO's van Uber, Pfizer, ExxonMobil en nog een heleboel. Die prikten een vorkje of knepen een chopstickje met Xi. Ja, dat kostte minimaal $2000 per persoon. Je kon ook aan de hoofdtafel zitten, dus met Xi. En dat kostte $45.000. En elke plaats was uitverkocht, Jan.
Mooi, hè? Dit is toenadering en dan met een enorm kapitalistisch sausje eroverheen. Ja. Zo ging dat daar. Ja, vond ik ook wel een heel mooi detail. Ik denk dat die Xi eigenlijk zijn pitch een beetje kon doen, toch, voor investeerders. Want ik begreep wel,
natuurlijk.
China is wel bang. Ja, die is bang wat kwijt te raken. Die zijn
nou, er zijn bedrijven die hun biezen pakken op het ogenblik in China. Door de politieke druk, door de ruzie, maar ook omdat het in China wat minder goed gaat. Dus Xi die probeert mensen als dit soort mensen op dit niveau geïnteresseerd te houden in investeren. Of blijven of niet weggaan of noem maar op. En dat lijkt me heel verstandig dat hij dat doet.
Ja, en ik begreep ook, het is ook onderdeel van een wat groter charme-offensief van China. Richting de Tim Cooks en de Elon Musks van deze wereld. Die ook al uitnodigingen hadden gekregen. En je ziet dus ook dat Amerikaanse bedrijven hier flink voor willen betalen om erbij te zijn. En dat er ook weer aandacht voor is voor dit moment. Die twee werelden een beetje samenkomen. Dus ik denk dat dit toch een soort het positieve plaatje was. Ook voor Biden bijvoorbeeld. Want dit is best wel een onderwerp natuurlijk. De relatie met China, waar je ook echt hard op aangevallen kan worden in de campagne. Daar kan je het ook. Elke vorm van toenadering kan ook gebruikt worden door Trump, door Republikeinen in de campagne. Daar denkt Biden ook echt over na. Als je dan zo'n plaatje hebt van ondernemers die elkaar vinden, dan kan ik me wel voorstellen dat dat voor beiden uiteindelijk ook het plaatje was waar hij wel tevreden mee is. Je zei al eerder van het is voor de wereld belangrijk, voor de gemiddelde Amerikaanse kiezer. Ja, die zullen zich hier niet heel druk op maken.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Jan, zullen we naar de luisteraars vragen?
Ja.
Ja, die zijn welkom via de mail of via de America Podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 06-2813-5020. We hebben niet zo heel veel, niet zo heel veel tijd, zie ik trouwens. Maar goed, laten we kijken hoe ver we komen.
Oké. Okay, ja. Hoeveel tijd hebben we ongeveer nog, Bernard?
We zijn
nu... Minuutje of vijf?
Ja, 5, 6, 7 uur.
Oké.
Wesley is is flexibel. Ja.
Nou, daar gaat het om. Hey, Timo, die zegt... we hadden het eerder over de voorsprong die Trump heeft in de peilingen in verschillende swing states, de meeste swing states. Toen hebben we ook wat oorzaken benoemd. En Timo ziet er nog één. Hij zegt van ja, bij de Republikeinen, daar zijn ze volop bezig met de voorverkiezingen. Er zijn allemaal debatten, er wordt veel over gesproken. Trump die gaat dan niet naar die debatten, maar die houdt wel rallies. Tegelijkertijd, Biden, die is gewoon nog aan het werk. Kan dat ook invloed hebben gehad? Dat eigenlijk Biden nog niet echt campagne aan het voeren is?
Dat is de vraag. De goede vraag, laat ik het voorop stellen. Maar het is natuurlijk zo dat bij de Republikeinen heb je voorverkiezingen, omdat er meerdere kandidaten zijn. En bij de Democraten is er eigenlijk nog maar één. Er is ook voor gekozen. Er zijn ook nog wel een paar anderen, hoor, officieel. Maar er is er eigenlijk maar één, dat is Joe Biden. Dus die hoeft niet campagne te voeren om te winnen van rivalen in zijn eigen partij. Hè, dat is heel belangrijk. Dus er is voor hem nog niet zoveel campagne te voeren, vindt hij. Ik ben het met Timo eens. Ik denk, dat zouden ze wel moeten doen, want... Ik zou bijvoorbeeld met zo'n toespraak van Trump, als ik Biden was of iemand uit het Biden-team, dan zou ik zeggen, jongens, dit is echt een aanleiding om gewoon een filmpje over te maken. Of citaat in een commercial te gebruiken en tegen Trump in te zetten. Van kijk eens jongens, wat dit voor schurk is, ik noem maar wat. Hè. En dat doen ze niet. Ik ben het ermee eens. Ze hoeven niet, want ze zitten niet in de voorverkiezingen. Maar er is wel alle reden voor zorg. En ik denk steeds, wanneer begint hun campagne nou eigenlijk?
Mm-hmm. Ja, precies. Ik geloof dat hun tactiek nog steeds is van... Hey, wij hebben de president, die gedraagt zich als president... en dat is eigenlijk de beste campagne die je kan voeren. Maar ja, werkt dat wel als aan de andere kant zo met modder wordt gegooid?
Ja, precies.
Ja, dus ik ben het wel met je eens. Dan kan je ook eens een campagnefilmpje. Dan hoef je beide niet eens zelf in te zetten. Maar dan benoem je het in ieder geval wel.
Ja.
Hey, en Timo vraagt zich ook nog af. Trump is dus nu behoorlijk campagne aan het voeren. En tegelijkertijd heeft hij ook nog die rechtszaken. Waarvan we weten dat die ook gedeeltelijk uit de campagnepot worden betaald. Kan het zo zijn dat straks, als we richting het einde van die verkiezingen lopen, dat bij Trump de bodem van de geldkoffers eerder in beeld komt dan bij Biden?
Ik denk van niet, omdat Trump het vermogen heeft om via die rallies en andere en sociale media, ga zo maar door, ontzettend snel heel veel geld in te zamelen. Dus ik denk dat als hij meer nodig heeft, nou dan komt dat wel. Dus ik denk dat ze geen financiële zorgen hebben. Maar ja, ik weet het niet. En ik vraag me ook altijd af waarom Trump de campagne ingaat als met gebruikmaking van de staatsregelingen. Want dan zijn er allerlei beperkingen over hoe hoog die giften mogen zijn. En hoe, dat moet je allemaal verantwoorden. Hij had ook, net als bijvoorbeeld Obama, campagne kunnen voeren zonder staatsinmenging. Dus Obama heeft het gewoon allemaal zelf binnengehaald en besteed. En als ik Trump was geweest, zeker omdat hij zelf ook een paar centen heeft, dan had ik daarvoor gekozen. Maar goed, dat doet hij niet. Het is aan hem.
Interessant. Hey, een vraag van Tijl Verkamer, die komt uit Portugal.
Ja, daar horen we wel vaker van. Ja.
Ja, precies. Die luistert lekker in het Portugese zonnetje vast naar ons. Dus dat is mooi. Hij zegt van ja, de meeste Europese landen hebben een variant op DigiD om je online aan te melden. De EU werkt aan een digitale portemonnee. Daar zit van alles in. Intussen is het in Amerika compleet anders. Daar is het nog steeds
makkelijk om bijvoorbeeld iemand social security number te achterhalen en daar allerlei dingen mee te doen, bankrekeningen te plunderen. Van waar dit verschil? Zijn Amerikanen sneller dan wij tevreden met een oplossing die gewoon voor hun, en dat staat er tussen aanhalingstekens, goed genoeg is? Is dat de oorzaak?
Nee, dat is niet de oorzaak. De oorzaak is het ontbreken van persoonsregistratie. Je hebt geen burgerlijke stand en geen bevolkingsregister. Dus de enige registratie die je hebt, maar dat is niet verplicht. Dat is alleen als je boven de armoedegrens verdient, dat zijn natuurlijk de meeste mensen, dan moet je een social security nummer hebben. Maar als je daaronder zit, hoeft niks. Dan besta je zogezegd niet. En dan wordt het ook veel makkelijker om dit soort dingen te doen. Stelen, misbruik maken, ga zo maar door. Als Amerikanen gewoon een registratie hadden, net als de meeste andere westerse landen, dan hadden ze ook, kregen ze ook nooit ruzie over of er nou valse stembiljetten zijn ingeleverd of ga zo maar door. Want dan zou je je moeten legitimeren bij de verkiezingen. Dat is nu ook niet zo. Dus het systeem is heel anders en het is bewust zo gekozen. Het is het Engelse systeem. De Britten hebben het ook. En dat heeft ermee te maken, dat heeft te maken met het gevoel van privacy. En daar betaal je dus een enorme prijs voor. Zo zie ik het.
Argwaan richting de overheid.
Ja. Ja. En als ik niet wil bestaan, of als ik morgen mijn naam wil veranderen, dan moet dat zonder enig probleem kunnen. He, dat vinden ze ook. Ik moet kunnen verdwijnen. Ik moet uit het zicht van de overheid of van wie dan ook kunnen verdwijnen. Nou, dat is bij ons echt, ja, of je water ziet branden, zal ik maar zeggen.
Ja, precies. Ja. Ik heb ook wel eens, ik sprak eens met een wat rechtsere Amerikaan, die dus heel ook achterdochtig was. En die maakte toen gelijk de vergelijking met Nederland in de Tweede Wereldoorlog. En die zei van, als je met al die registratie, persoonsregistratie die jullie hebben, als jullie dat niet hadden gehad, maar op de Amerikaanse wijze hadden gedaan, dan had Anne Frank misschien nog geleefd.
Ja, dat is een hele goede opmerking, want inderdaad, er stond in het bevolkingsregister, nu is dat niet meer zo. Maar vroeger moest je daar verplicht een godsdienst bij invullen. Dus er stond inderdaad van, wat is er, 104.000 Nederlandse Joden vermoord. En een heel groot deel komt omdat in de bevolkingsregisters op hun kaart Jood stond. Dus je hoefde ze alleen maar uit het archief te halen en je kon zo op jacht. Dus hij had er gelijk in. Nou, dat is een systeem waarin geen bevolkingsregister bestaat, natuurlijk ondenkbaar.
Hey, Erik van Gemert, die wil even weten, hoe zit het nou als er gesproken wordt over de top van de Republikeinse of Democratische Partij? Gaat het dan om de hoogste congresleden? Gaat het om senatoren? Is er een bestuur met de voorzitter? Laten we die eerst maar eens eventjes doen. Hoe zit dat? Je hebt een bestuur, hè, bij zo'n
partij. Ja, partij heeft een partijbestuur, maar het is niet heel veel anders dan in Nederland. De partijen hebben in Nederland ook besturen en die organiseren bijvoorbeeld de partijvergaderingen of de partijraad. En daarnaast heb je dan de kopstukken uit het parlement of het kabinet. En soms ook in de provincie. Soms zijn het commissarissen van de koning of zo. En die vormen, laten we maar zeggen, de elite van de partij en zijn dus ook partijleider. Dus in Nederland zijn dat in dit geval de lijsttrekkers in de verkiezingen. Dat zijn de partijleiders tegelijkertijd. Maar die partijen hebben ook nog steeds een bestuur. En dat heeft wel invloed, maar uiteindelijk is de partijleider, ja, die besluit wel heel veel zelf, hoor.
Want uiteindelijk vraagt Erik zich ook af, zou het bijvoorbeeld kunnen dat de top van de Republikeinse Partij Trump nog van het stembiljet afhaalt? Of hebben zij dat niet voor het zeggen? Hoe werkt dat?
Ik weet het niet. Ik denk dat het in theorie kan alles. Maar als Trump dan zegt,
nooit gebeurt, denk ik.
Ja, maar Trump kan gewoon zeggen, jongens, maar daar trek ik me helemaal niks van aan. Ik heb mij geregistreerd als kandidaat. En de grondwet kent geen partijen, maar wel kandidaten en mensen die gekozen worden. Dus je kunt, dat lijkt mij eerlijk gezegd constitutioneel een slecht pad om te kiezen.
Hey, ik heb, we zitten eigenlijk, die 5 minuten zijn we voorbij. Ja. Ik vind die vraag van Adriaan nog wel leuk. Maar we kunnen zeggen, doe hem nu of gaan we hem even doorschuiven naar volgende week?
Nee, doe maar even. Ja, en dan draai je er nog niet mensen aan. Ja, vertel.
Ja, precies. Adriaan van Breda namelijk, die zegt... ik voel steeds wat minder sympathie voor die oude Biden. Hij gaat nu voor een tweede ronde. Hè. Hij wil herverkozen worden. Maar daardoor wordt de kans ook groter... dat we een rampzalige tweede ronde Trump krijgen. Dus als Biden zich verkiesbaar stelt... dan is de kans ook groter dat Trump nog een keer president wordt. Waarom doet hij dat? Ja. Ziet hij ziet de partij niet wat er op het spel staat voor de VS en de wereld, dat het veel beter zou zijn om een goede jonge democraat naar voren te schuiven?
Ja, het is een vraag die we vaak krijgen. En het antwoord weten jij en ik ook niet helemaal precies. Maar we weten wel de strategie, want daar zijn ze heel open over geweest. Het was en is nog steeds zo dat de Democratische Partij van mening is dat wanneer Trump de Republikeinse nominatie wint, dat Biden de enige is die hem kan verslaan. Daar is een beetje ruis gekomen, omdat vorige week hebben we dat ook in de podcast uitvoerig besproken. In 5 of 6 van de belangrijkste staten,
de swing states,
dat Biden daar nu op achterstand staat. En als dat zo blijft, ja, dan blijkt de redenering niet te hebben geklopt. Maar er zat dus wel degelijk een strategie achter. En de vraag is of die lukt of niet. Maar ik weet ook niet. Ja, dat zeg ik. Ik weet ook niet hoe ze dat zouden moeten doen. Dan moet je dus een zittende president meedelen dat je hem eigenlijk niet meer als kandidaat wil. Terwijl die zichzelf kandidaat heeft gesteld. Dus nee, dat gaat niet lukken. Het blijft zo, vrees ik, Adriaan.
Hey, en ik, dit kunnen we niet controleren. Ik doe het toch eventjes, kruip even in het hoofd van Joe Biden. Hè. Ik denk wel dat Joe Biden zelf echt gelooft, ik kan dit het beste. Het land heeft mij nodig. Ik doe dit uit plichtsbesef voor het land.
Ja.
En als ik kijk naar Joe Biden ook in het verleden, die man kan een hoop, maar ik denk dat hij qua zelfinzicht en ook naar de achtergrond stappen, dat hij daar misschien nog wel wat te leren heeft.
Ja.
Dat hij dit misschien niet helemaal zo meekrijgt.
Hij is zijn hele leven alleen maar politicus geweest. Dus hij vindt het vanzelfsprekend. Dat is ook zo. We zullen het zien. Dit klinkt als een dooddoener. Maar die campagne duurt nog bijna een jaar. Hè. We zijn nu in november. De verkiezingen zijn volgend jaar november. En er kan nog wel het een en ander gebeuren. En we moeten ook kijken hoe het met Trump loopt. Want die heeft natuurlijk ook een hoop tegenslag. En ook daarvan leven we nog in het ongewisse.
Dit gaan we allemaal nog zien. Dat is inderdaad die mooie dooddoener. Laten we daar dan mee afsluiten, Bernard, deze aflevering.
Oké, terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar @JanPostmaUSA of @BNRdeWereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-13-5020.
Ja, en zet zoals altijd even je naam en adres er ook bij. Dan krijg je misschien die hele mooie Amerika-podcast-mok. Ik drink er mijn koffie uit op dit moment naar je toe gestuurd. Ik ga zo mijn koffer uitpakken, Bernard. Ik zet daarbij het BNR Buitenland debat zet ik aan. Dus dan ga ik eigenlijk nog eventjes een uurtje of wat naar jou luisteren.
Weet je. Ja.
Ja.
Dat je dat nog aan kunt. Ja. Hey, maar bedankt. Fijn je weer te spreken. En tot volgende week.
Tot volgende week.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.